Goedemorgen. Hey, mooi om hier weer bij je te zijn. Het is een tijdje geleden. Ik blijf hier niet staan, hoor. Ik ben niet zo goed in stilstaan. Het is een tijdje geleden dat ik hier ben geweest. Ik zal mezelf nog even kort voorstellen. Misschien dat er wat nieuwe gezichten zijn. Ik ben Michiel Koers. Ik ben 30 jaar. En ik woon in Wierden. Ik ben getrouwd met Corine. En wij hebben een dochtertje. Zij heet Ene. En zij is ook de reden dat ik een tijdje niet heb gesproken. Vorig jaar is zij geboren. Dus ik dacht, ik doe even een stapje terug. Want ik kan wel hier iemand anders staan om te spreken. Maar ik kan niet iemand anders naar huis sturen om de papa te zijn. Dus,
Wil je iets verder van je mond af doen?
Ja, misschien dat Gerben het volume wat zetten kan.
Ja,
zetten.
Want voor je mond, je moet gewoon leven. Nee,
onder de mond.
Ik vind het prima. Is dat beter?
Ja.
Helemaal goed. Ik dacht, jullie vinden het vast leuk om Ene even te zien. Dus ik heb een fotootje meegenomen. Die komt als het goed is zo op de beamen. Ik ben trouwens niet helemaal fit, dus het kan zijn dat ik af en toe even een slottenpauze ondertussen hou. Dan weten jullie dat vast. Ze is net één geworden en nou ja, de lachste eeuw, dus ik dacht, daar maak ik mee gebruik van. Hey, naast ik vader ben van Elin en man van Corine, werk ik 4 dagen geleden bij een reclamebureau. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar mijn echte passie is de overige tijd en dat doe ik werk voor 2 stichtingen, Transformed en Heartbeat. En Transformed is vooral hier in Twente actief onder jongeren, met maandelijkse diensten onder andere. En Heartbeat is wat meer op heel Nederland gericht, ook voor jongeren. En we hebben een heel gaaf nieuw project, daar wil ik jullie wat over vertellen. Het heet Jezus ons hart. En dat wordt een Nederlandstalig aanbiddingsalbum met eigen geschreven nummers. En dat gaan we binnenkort opnemen in april. En daar kun je bij aanwezig zijn. Ik wil zeggen, als je onder de 28 bent, dat zijn er niet zo heel veel hier. Maar we zijn er wel wat, zie ik. Dus,
Kijk, is nieuw, hè?
Ja, is nieuw, de eerste keer. Dus aan mij die om te testen. En als je daar meer over wilt weten over dat album, kijk maar eens op jezusonshart.nl. Daar staat alle informatie. Maar goed, ik ben hier niet om over Heartbeat te praten, dat zou ik ook een half uur kunnen doen. Dat ga ik niet doen. Ik wil met jullie gaan hebben over wat het is om succes te hebben in het Koninkrijk van God. En ik wil wel even nieuw zijn sportliefhebbers in de zaal.
Ja.
Ja?
Kijken of spelen?
Nou, mag voor mij allebei kijken of spelen. En we hebben natuurlijk net de Olympische Winterspelen gehad. Zijn de Nederlanders natuurlijk traditioneel succesvol bij het schaatsen? Wie heeft dat gekeken, het schaatsen?
Ja,
zeker.
Ik spreek het terug elke keer.
Ja.
Zo.
Kijk. Ja, daar gaat hij alweer. Nou ja, goed. We doen ons best. En bij het schaatsen zijn wij als Nederlanders altijd succesvol en daar zijn we trots op, vooral lange afstanden schaatsen. Dus het is mooi om dan te merken, hè, mensen uit ons land die hebben succes en daar krijgen ze waardering voor en dat zijn dan onze helden. Hè, wij hebben een medaille gewonnen, zeggen we dan. Ik heb niks gewonnen, maar goed, dan ineens wel. Maar ik wil even met jullie naar een andere sport gaan kijken vanmorgen en ik ben benieuwd wie er wel eens van heeft gehoord. Eric Musambani, wie zegt dat iets? Eric Musambani. Je moet een echte sportkenner zijn als je hem kent hoor. Ik snap dat hij niet zo bekend is. Eric, dat was een zwemmer. En hij deed mee aan de Olympische Spelen in 2000. En ik heb een clipje van hem. Die wil ik graag even aan jullie laten zien. En dat clipje is in het Frans ondertiteld. Dus gesproken. Dus ik doe hem zonder geluid. En dan geef ik zelf even wat commentaar daarbij van Eric. Hoe hij gaat zwemmen op de Olympische Spelen. Kijk, daar gaat hij. De sportheld van Equatoriaal Guinea, daar kwam hij vandaan. En de eerste zwemmer ooit uit dat land die meedeed aan de Olympische Spelen. Dus hij heeft hard gezwommen, getraind om hier hard te kunnen zwemmen. Hij was toevallig de enige in zijn race. En dat was misschien maar goed ook, want Eric is de langzaamste zwemmer die ooit op de Olympische Spelen gezwommen heeft. En hij zwemt hier. Hij zwemt hier een tijd op de 100 meter. Van 1 minuut en 52 seconden. Nou, ik zal het waarschijnlijk niet halen. Maar ter vergelijking, de gouden medaille die dag was Pieter van der Hogeband, ook als een Nederlandse sportheld. in 48 seconden. Die was al twee keer heen en weer voordat Eric de overkant haalde. En er wordt altijd gezegd, hè, op de Olympische Spelen, meedoen is belangrijker dan winnen en het gaat om de spirit. Nou, dat was bij Eric eigenlijk niet zo. De slechtste tijd ooit. En hij was eigenlijk een beetje het lachertje. Want je hoort het nu niet, omdat we geen geluid hebben. Maar de commentatoren beginnen hier nu tegen hem te zeggen. Nou, kom op Eric, ik hoop dat je het haalt. En anders rust je maar even uit. Hou je anders vast aan een van de kabels. En dan zegt die andere commentator. Staat er iets van een reddingsteam? Want ik weet niet of hij de overkant wel gaat halen. En zo, ja, hij werd echt een beetje uitgelachen. En ik zou zeggen, dit is de Olympische spirit waar het om gaat. En uiteindelijk haalt hij dus de 100 meter... in een persoonlijk record, 1 minuut 32 seconden. En het was logisch dat het een persoonlijk record was, want hij had nog nooit eerder in een 50 meter bad gesprongen. Want in het land waar hij vandaan komt, Equatoriaal Guinea, heb je geen 50 meter bad. En in de hoofdstad had je 1 25 meter bad. En daar trainde hij. En hij was de snelste van het land, dus hij mocht inderdaad naar de Olympische Spelen. Maar ja, nou, hij zit er nog steeds onderweg. Er zit echt geen tempo meer in, inderdaad. Er zijn twee fletsen. Dus je ziet, hij heeft het zwaar, maar hij gaat het halen. Hij is er bijna. En mooi is trouwens, het publiek hier gaat helemaal uit zijn dak. Die schreeuwen echt ontzettend tegen hem. Maar in de dagen nadat dit gebeurde, was hij echt een beetje het lachertje in het nieuws. En hij werd aangehaald in programma's als, ik weet niet of de wereld draait door al bestond, maar dat soort programma's. We hebben nog een grappig clipje. Kom, we gaan hem allemaal uitlachen. En weet je, hij werd een beetje gezien als, nou ja, leuk dat hij meedeed, maar dit is natuurlijk. Niet een succesvolle zwemmer. En eigenlijk snap ik dat ook wel, want succes heeft zeker in onze westerse wereld heel erg te maken met het stellen van doelen en die halen, maar vooral met het beter zijn dan een ander. Want welke zwemmer is het succesvolste op de Olympische Spelen? Ja, inderdaad. Die zwemmer die de gouden plak haalt. Want degene die zilver haalt, denk ik echt niet, yes! Goh, de één na beste zwemmer ter wereld. Die denkt, ik heb gefaald, want ik heb geen goud gehaald. Want je bent pas succesvol wanneer je de beste bent en wanneer je beter bent dan een ander. Maar zo kijken we niet alleen naar sport in onze maatschappij, eigenlijk naar alles. Je bent succesvol niet als je in een mooie auto rijdt, maar vooral als je in een mooiere auto rijdt dan de buurman. Want dan ben je beter. En weet je, ik denk zoals we hier bij elkaar zijn, dat we ook wel weten. Ja, dat is, nou Michiel, zo kijk ik niet helemaal naar succes. Dat is wel heel, heel plat gedacht, dat is wel heel materialistisch gedacht. Maar ik denk heel veel mensen om ons heen, die kijken zo naar succes. Maar ja, nou, als we samen misschien denken, dat is niet helemaal hoe wij succes willen definiëren. Ben ik wel benieuwd, hoe denken jullie, wat is voor jullie succes zoals je hier zit? Wanneer ben je succesvol? Wil iemand daar wat over zeggen?
Als je doet waar je van houdt.
Als je doet waar je van houdt. Nou, dat vind ik mooi.
Als je iets toe te voegen hebt.
Als je iets toe te voegen hebt? Op de plek waar je bent, zeg maar. Ja, mooi.
Ik denk ook als je eigen gestelde doelen hebt bereikt.
Mm-hmm. Als je eigen gestelde doelen hebt bereikt. Ja, mooi. En wie is er succesvol? Zijn hier succesvolle mensen?
Ja.
Ja? Hier zitten er twee. Verder nog?
Een
beetje succesvol. Nee, ik denk dat het antwoord wat Lilian gaf, heel veel mensen zullen geven als ze iets verder denken dan, oké, het gaat niet alleen om spulletjes, het gaat niet alleen om beter zijn. Eigenlijk kan iedereen wel voor zichzelf bepalen wat succes is, want je weet alleen maar zelf wat je belangrijk vindt. Dan stel je daarvoor een doel en als je dat doel bereikt hebt, dan ben je succesvol. Ik denk dat heel veel mensen daarachter kunnen staan. En weet je, zo kijk ik zelf ook vaak naar mijn leven. Maar we zijn hier uiteindelijk niet bij elkaar om te ontdekken wat Lilian succes vindt of wat ik succes vind. Maar wat succes is bij God. En ik heb ontdekt dat iets anders in elkaar zit. Dat niet altijd met doelen te maken heeft. En daar wil ik met jullie samen naar gaan kijken. En dat doen we aan de hand van het leven van Ezechiël. En Ezechiël, dat is een profeet die een boek geschreven heeft. En dat is niet het makkelijkste boek. Dat geef ik van tevoren toe. Want Ezechiël kreeg een aantal visioenen, dus God liet hem dingen zien die anderen niet zagen. En daar staan best wel ingewikkelde dingen in. Als je dat voor het eerst leest, kun je denken van wow, wat gebeurt hier allemaal? En daardoor is Ezechiël eigenlijk weinig gelezen. En dat is jammer, want hij is wel een profeet die heel veel goede dingen te zeggen heeft. En heel veel waar je van kan leren. Maar je moet een beetje...
Die ding is nog van de kraken en ik ben...
Ja.
Zo beter?
Ja, dat is veel beter.
Ja, ik kan ook wel achter de microfoon gaan staan als jullie dat fijn vinden. Maar...
Als je gewoon beneden gaat.
Nou, helemaal goed. Ja. Goed, Ezechiël dus. Die wordt niet zoveel gelezen. En dat is jammer. En hij is lastig te begrijpen als je een stukje achtergrondkennis niet hebt. Want het is een boek op zich natuurlijk. Maar het staat in een grotere lijn van boeken in het Oude Testament. Van een doorlopend verhaal. En als je dat verhaal kent, dan is het ook makkelijker om Ezechiël te begrijpen. En daarom wil ik jullie eerst iets meer over dat verhaal vertellen. Als je kijkt naar het Oude Testament, naar de latere boeken, dan gaat het heel veel over wat ze de Babylonische ballingschap noemen. En een ballingschap, dat wil eigenlijk zeggen dat een heel volk als het ware ontvoerd wordt. Ja, je zou het je een beetje voor kunnen stellen. We hebben hier in Nederland de Tweede Wereldoorlog gehad. De Duitsers kwamen en die namen hier ons gebied in. Dat gebeurde eigenlijk in Israël ook. Maar in plaats van dat ze alleen overheerst werden, zeiden de invallers ook, jullie moeten ook nog weg. Wij nemen jullie land in en jullie moeten allemaal verplicht verhuizen. En zij kwamen uit Babylonië en ze zeiden tegen de Israëlieten, wij nemen jullie land in en jullie mogen ook niet blijven wonen, dus we nemen jullie allemaal mee naar Babylonië. Dat gebeurde eigenlijk in 3 keer. De Babyloniërs die vielen binnen en ze namen niet meteen het hele volk mee, maar eerst een gedeelte. En daarna nog 2 keer, tot uiteindelijk bijna iedereen weg was. En dat deden ze omdat de Israëlieten God ontrouw waren geweest. Ze hadden een deal gemaakt met God en die deal was eigenlijk heel simpel. God die zei tegen hen, ik wil jullie God zijn en ik wil jullie zegenen en het goede aan jullie geven. Maar dan moeten jullie mijn volk zijn en geen andere goden dienen. Er zitten 2 kanten aan het deal. Als jullie je eraan houden, dan zal ik dat ook doen. Maar de Israëlieten die hielden zich er niet aan. En ze dienden niet alleen God, maar ze gingen telkens weer naar de afgoden toe. En richtten hun oog daarop. En God dacht, oh, dit loopt mis. En hij wilde de Israëlieten eigenlijk weer bij betrekken. Dus hij zond profeten. En dat zijn mensen die eigenlijk de woorden van God spreken. En zij zeiden eigenlijk keer op keer tegen de Israëlieten, jongens, het gaat verkeerd. Jullie gaan naar de afgoden. Ga terug naar God, anders gaat het mis. Nou, dat gebeurde 3, 4, 5, 6 keer. En uiteindelijk was de emmer vol. En nou, de druppel kwam die de emmer deed overlopen. En God die zei, oké, dan ga ik ingrijpen. En daarom kwam die ballingschap er. En daarom gingen de Israëlieten naar Babylonië. In 3 groepen dus. En die eerste groep, dat was onder andere de koning van Israël. Een heleboel mensen die hoog geplaatst waren. De adel van Israël zou je kunnen zeggen. En ook een groep priesters was daarbij. En onder hen was ook Ezechiël. En Ezechiël was toen een jonge man van de jaren 25. En hij kwam uit een priesterfamilie. En hij wist, ik word zelf ook priester. Wanneer ik 30 jaar oud ben, dan word ik zeg maar ingezegend om priester te zijn in de tempel in Jeruzalem. Nou, toen kwam er een kink in de kabel. Want toen hij 25 werd, werd hij weggevoerd. Hij was niet langer in Jeruzalem, mocht daar ook niet terugkomen. En kwam in Babylonië terecht met de Israëlieten. En ze hadden een probleem. Want ze mochten niet terug naar Israël. En ze hadden het eigenlijk helemaal niet zo heel slecht hoor, daar in Babylonië. Want ze hadden best wel wat vrijheid. Ze mochten hun eigen brood verdienen. Ze hadden ook vrijheid van godsdienst, dus ze mochten God wel blijven dienen. Sommigen hadden zelfs belangrijke posities gekregen aan het hof. Misschien heb je wel eens gehoord van Daniel. Dat was ook een van de eerste mensen die weggevoerd was. Maar die uiteindelijk aan het hof van de koning terecht kwam en daar een goede baan kreeg. Die verdiende een leuke boterham. Dus je zou kunnen denken, ja, nou ja, ik ben niet meer in mijn eigen land, dat is niet zo tof. Maar goed, we maken hier het beste van. En heel veel Israëlieten deden dat ook. Vooral de Israëlieten die niet zo betrokken waren bij God. Want, hoe keek men destijds naar God? God is maar op 1 plaats tegelijk. Net zoals een mens maar op 1 plaats tegelijk kan zijn. En die plek waar God is, dat is de tempel in Jeruzalem. En wanneer je daar niet bent, kun je geen ontmoeting met God hebben. Tegenwoordig hebben we meer ontdekt over wie God is en weten we dat hij vanmorgen hier is. Maar dat betekent niet dat hij niet in Enschede is of in Zwolle. Hij kan overal tegelijk zijn waar mensen hem willen ontmoeten. Maar dat wisten ze niet. Ze dachten, God die woont in Israël. Dus iedereen die God diende kwam tot de conclusie, oké, ik ben nu afgescheiden van mijn God. Ik kan hem wel dienen, maar ik kan hem niet meer ontmoeten, want God is daar en wij zijn hier. Nou, stel je voor hoe Ezechiël zich gevoeld heeft daar in Babylonië. Zijn hele leven lang opgegroeid met de gedachte, ik ga een priester worden, ik ga God dienen in de tempel. En ineens een paar jaar voordat het zover is, waar hij zijn hele leven naartoe werkte, wordt hij afgescheiden van God. En komt hij erachter, oké, dat wat ik mijn hele leven wilde gaan doen, dat kan ik niet gaan doen. Ik denk niet dat hij zich heel succesvol voelde in Gods koninkrijk. Maar dan gebeurt er iets wat hij nooit verwacht had. En wat revolutionair is. Want Ezechiël die krijgt een visioen van God. God die laat hem dingen zien. En ik kan me voorstellen dat hij dacht, huh? God laat mij iets zien, maar God, u bent toch daar in Jeruzalem en ik ben toch hier in Babylonië. Hoe kan dat nou? Hoe kunt u nu hier zijn? Dat was eigenlijk voor het eerst dat mensen gingen ontdekken, hey, God die gaat verder dan alleen één plaats. En God die laat Ezechiël een heleboel dingen zien in dat visioen. Zo zegt hij onder andere tegen hem, ik wil niet dat jij een priester wordt, ik wil dat jij een profeet wordt. Dus hij wordt eigenlijk geroepen als profeet. He, ze noemen dat visioen ook wel het roepingsvisioen van Ezechiël. Maar hij laat hem ook dingen zien over wat het is om succesvol te zijn voor God. Nou, dat roepingsvisioen dat is best wel een lang stuk. Dat gaan we niet helemaal lezen. Dus we stappen er een beetje meer in. En dat doen we in Ezechiël 3 vanaf vers 4. Ik lees dat vanuit de basisbijbel. Dat is een vertaling die het heel mooi in heel hedendaags Nederlands overzet. En die heb ik ook op de biemen. Dus Ezechiël 3 vanaf vers 4. Oh, hier staat hij nog steeds. Nou, hij is hier God en mij is hier Ezechiël. Dus daarna zei God tegen Ezechiël: Mensenzoon, ga nu naar de Israëlieten en zeg tegen hen wat ik tegen jou zeg. Ik stuur je niet naar een volk met een moeilijke taal die je niet begrijpt. Nee, ik stuur jou naar je eigen volk, het volk Israël. Nou, hier zie je dat Ezechiël dus die nieuwe taak krijgt. Hij hoeft geen priester te zijn, hij mag een profeet zijn, want God zegt tegen hem: ik wil dat jij de woorden zegt die je van mij hoort. En dat is wat een profeet doet. En hij hoeft niet in de tempel te gaan werken, wat hij altijd gedacht had. Maar hij mag naar de Israëlieten gaan en hij mag hen de woorden van God doorgeven. En dus niet naar het buitenland. Nou, tot zover nog niet zo opvallend. Maar als we verder lezen, dan zegt God nog wat meer dingen. Bij vers 6 lees ik dan verder. En dan zegt hij: ik stuur je niet naar buitenlandse volken waarvan je de taal niet verstaat. Want als ik je daar naartoe gestuurd had, dan zouden ze naar je geluisterd hebben. Maar het volk Israël zal niet naar je willen luisteren, want ze willen nooit naar mij luisteren, want het hele volk Israël is koppig en eigenwijs. En toen ik dit voor het eerst las, dacht ik, lees ik dit nou goed? Ik stuur je niet naar de buitenlandse volken, want die zouden naar je geluisterd hebben. Nee, ik stuur je naar Israël, maar ik zeg je nu alvast, je mag gaan zeggen wat voor woorden ik doorgeef, maar ze gaan niet naar je luisteren. Hey, succes Ezechiël. Dit is toch maf? Dit is toch niet wat je verwacht van een profeet? Ik bedoel, hij wist dat die Israëlieten heel koppig waren. Maar waarom stuurt God Ezechiël naar de Israëlieten om zijn woorden te spreken, als hij al van tevoren weet, ze gaan toch niet luisteren? En terwijl hij ook weet, als ik je naar de buitenlandse volken had gestuurd, dan zouden ze wel naar je luisteren. Maar dat doe ik niet. Ik stuur je naar je eigen volk. Hé, maar je weet alvast, niemand gaat naar je luisteren. Wanneer is Ezechiël dan een succesvolle profeet? Ik zou denken, zonder dit gelezen te hebben, een succesvolle profeet is een profeet die gaat naar het volk en die zegt: jullie moeten je bekeren, het gaat mis, doe het helemaal anders, ga weer terug naar God. En dat het volk dan zegt: oh, je hebt gelijk, we zijn helemaal misgegaan en we gaan het compleet anders doen. En hoe meer mensen dat doen, hoe succesvoller die profeet. Hè? Hij heeft zelf een doel bedacht, ik wil mensen terugbrengen bij God. En als dat gebeurt, als hij zijn doel bereikt heeft, dan heeft hij succes. Nou, dus bij Ezechiël dus niet zo. Voordat hij begon wist hij al, er zal helemaal niemand gaan luisteren naar wat ik zeg. Maar schijnbaar vindt God het belangrijk dat die woorden gesproken worden, ook al zal er niemand op reageren. En ook dat Ezechiël het is die die woorden spreekt, want hij kiest hem heel persoonlijk uit en zegt persoonlijk tegen hem: jij bent degene die die woorden moet gaan zeggen. Dat is maf, hè? Als je succes dus hebt voor God, weet je soms niet eens wat het doel is. God zou er wel een doel mee gehad hebben, dat die Ezechiël riep. Maar wat dat dan was, ik weet het niet. Ezechiël wordt het hier in ieder geval niet verteld. Maar dan laat hij zich niet door tegenhouden. Want hij gaat door om zijn leven lang profeet te zijn. Hij spreekt alle woorden die God hem geeft. Israëlieten luisteren er nooit naar. Dat was inderdaad zo. Maar toch was hij een succesvolle profeet. Want zijn succes zit hem in het feit dat hij trouw was. Dat hij deed wat God van hem vroeg. En dat hij ook durft te zeggen, nou, wat het resultaat daarvan is, nou, dat durf ik los te laten. Dat laat ik aan God, die zal zijn doel ermee hebben. Ik hoef dat niet te begrijpen. En ik ging eens op die manier naar mijn eigen leven kijken. Ik dacht, hè, ik ben iemand die er ook naar verlangt om te doen wat God van mij vraagt. Ik kijk daar wel heel erg met zo'n West-Europese bril naar, waar we het net over hadden. Ja, als we bijvoorbeeld hebben over het werk wat ik mag doen voor Heartbeat, organiseren we weekenden voor jongeren. Ik ben heel snel geneigd om te denken, wanneer is zo'n weekend succesvol? Als er heel veel jongeren op afkomen. Of als we een oproep doen om Jezus te volgen en mensen reageren daarop. En weet je, tuurlijk, dat is gaaf en dan vieren we ook feest dat dat zo is. Maar als we nou volgend jaar een weekend organiseren en er komen maar half zo weinig jongeren als vorig jaar, was het dan een succesvol weekend? Ik weet niet of ik dat zou durven zeggen over mezelf. Of als er helemaal niemand meer komt. Ja, of als jullie hier volgende week zitten met nog een man of vijf, is het dan een succesvolle dienst? Volgens mij wel. Omdat je bent blijven doen wat God van je vraagt. Dan moet je afstand doen van het resultaat en van het doel. Maar je moet kijken naar, ben ik bezig met wat God van me vraagt? In de praktijk is dat heel lastig. Ik kan me nog een keer herinneren toen ik net begonnen was met spreken. Dat zal denk ik een jaar of vijf, zes geleden zijn. Was ik voor het eerst uitgenodigd in een nieuwe gemeente hier in de omgeving. En dat was best spannend, want ik had toen niet zoveel plekken waar ik sprak. Dus ik dacht, oh, hè, ik ga een nieuwe preek schrijven. En ik had het onderwerp op mijn hart gekregen. En ik was dat aan het voorbereiden, ik was enthousiast over. En ik ging naar die gemeente. Maar ik merkte al wel gauw dat ze dachten, ze waren niet zo enthousiast. En na de dienst kwam iemand naar me toe en die zei, ja, het was op zich wel een mooie boodschap, maar het was wel een beetje kort. En iemand anders zei tegen mij, nou, ik miste wel een beetje de diepgang. Probeer daar de volgende keer wat meer aan te werken. Dus ik dacht, ik heb het niet goed gedaan. En ik werd ook niet opnieuw uitgenodigd bij die gemeente. En op dat moment voelde dat voor mij best wel als faal. Ik dacht, ik heb mijn doel gemist. Terwijl als ik nu met de ogen van Ezekiel daarnaar kijk, dan was die plek om daar te mogen spreken net zo succesvol, hè, als zo'n briljante preek van vanmorgen. Nee, is natuurlijk flauw. Maar weet je, dan gaat het niet om wat de mensen uiteindelijk zeggen over de woorden die ik spreek. Maar wat had ik gedaan? Ik was op zoek gegaan naar een onderwerp wat mij op dat moment raakte. Ik was samen met God bezig om daar een boodschap van te maken. En als mensen dan denken, ik vind het een beetje kort en het mist een beetje de diepgang, is dan heel jammer voor die mensen. Maar ik heb wel gedaan wat ik geloof dat God van mij vroeg op dat moment. Dus die was net zo succesvol. Ook al ben ik daar nooit meer uitgepakt. En zo kijkt God ook naar je eigen leven. Ik weet niet of je besef hebt dat je een plek hebt gekregen van God en talenten die daarbij horen om hem te mogen dienen. Of dat je gewoon je leven leidt en zonder daarin een duidelijk doel voor ogen te hebben, dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar ik denk dat het belangrijk is om eens naar je eigen leven te kijken. Hé, wat doe ik eigenlijk? En doe ik dat voor God? En om niet, en bereik ik daarmee dus een resultaat? Want als je dat gaat doen, is het heel makkelijk om dingen te gaan doen wat dan succesvol lijkt. Als Ezekiel dat had gedaan, had hij heel makkelijk kunnen zeggen, ik ben nu twee keer naar het volk toegegaan en er heeft zich nog niemand bekeerd. Dit kan niet Gods plan zijn. Anders had hij het wel gezegend. Anders hadden die mensen zich wel bekeerd. Ik ga het anders doen. Misschien moet ik, noem maar op. En voor je het weet, ga je van het pad af wat God voor je bedoeld heeft. Vraagt een stukje zelfreflectie. Dat vraagt ook een stukje afstand doen van de makkelijke weg. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal mooi, maar hoe gaat het dan in de praktijk? Dat is altijd de vraag die daarna komt. Gelukkig geeft Ezekiel daar ook een aantal tips voor, uit datzelfde roepingsvisioen. Of eigenlijk geeft God een aantal tips aan Ezekiel. Dus we gaan nog een stukje verder lezen, maar eigenlijk gaan we een stukje terug in het verhaal en lezen we iets voor wat we net hebben gelezen. We gaan terug naar Ezekiel 2 vanaf vers 9. En dat is hetzelfde visioen, dus in het doorlopende verhaal wat God aan Ezekiel geeft. En hier lezen we iets wat God aan Ezekiel laat zien. En Ezekiel die zag dat er een hand naar hem werd uitgestoken. En die hand die hield een boekrol vast. En die hand die rolde de boekrol open. En Ezekiel zag dat hij aan de voorkant en aan de achterkant was volgeschreven. En hij was helemaal volgeschreven met treurliederen en met gejammer. En hij zei tegen mij, mensenzoon, eet op wat je hier ziet. Eet deze boekrol op en ga dan naar het volk Israël en spreek tot hen. Ik deed mijn mond open en hij stopte de boekrol in mijn mond. En hij zei tegen mij, mensenzoon, eet je vol van deze boekrol. Ik at de boekrol op en hij smaakte zo zoet als honing. Nou, dit is echt zo'n mooi stukje uit een visioen waarvan je kan denken, waar gaat dit over? Iemand moet een boekrol opeten. Maar als je iets meer weet over wat God dus hier van Ezechiël vraagt, namelijk dat hij de woorden van God door mag gaan geven aan het volk Israël, dan snap je ook wat God hier hem laat doen. Hij moet een boekrol opeten. Nou, dat is symbolisch dat hij zich moet vullen met het woord van God. Hij moet het woord van God als het ware in zich hebben, zodat hij dat uiteindelijk uit kan gaan delen aan het volk. He, als hij het woord van God niet heeft, dan kan hij het ook niet doorgeven. Dus die boekrol die hij op moet eten, staat voor de woorden van God. Hé, wat staat er dan op die boekrol? Treurliederen en gejammer. Dus het was geen vrolijke boodschap die hij aan Israël mocht gaan brengen. Nou, dat klopt ook wel, want zeker het grootste gedeelte van het boek van Ezechiël is zijn boodschap aan Israël. Jongens, het gaat mis. Jongens, alles, het hele land gaat kapot. Jullie hebben je afgekeerd van God. En hij had eigenlijk alleen maar een oordeelsboodschap. Het gejammer van God, het getreur van God over het volk Israël. En het was heel wat, want er staat dat de boekrol aan de voorkant en aan de achterkant was volgeschreven. Nou, dat doe je normaal gesproken niet. Een boekrol beschrijf je aan één kant. Want je kunt er niet zo makkelijk aan beide kanten lezen als een bladzijde. Omdat je moet rollen, zeg maar. Dus dat het hier aan beide zijden beschreven was, dat laat zien dat het echt een uitgebreide en ik denk ook een complete boodschap was die Ezechiël door mocht geven. Dus hij moest zich gaan vullen met het woord van God voordat hij succes kon gaan hebben. En ik denk dat voor ons ook zo is. Dat wij Gods woord moeten kennen en dat dat ons richtlijnen geeft voor hoe we ons leven kunnen leiden. En je zult merken dat wanneer je in Gods woord duikt, dat er bepaalde stukken uit kunnen springen voor je. Dat je denkt, oh, dit is iets wat mij persoonlijk raakt, wanneer je met het woord vult. En want er staan zoveel dingen in. God zegt bijvoorbeeld, zorg goed voor de armen, zorg goed voor de weduwe. Vertel mensen over mij, noem maar op. Veel te veel voor één iemand om allemaal te kunnen doen. Maar wanneer je vult met het woord van God, kun je ontdekken wat zijn plan voor je leven is. En wanneer je dan de principes van God daarover weet, kun je dat uit gaan delen. Net zoals Ezechiël. En kun je heel succesvol zijn. Ook al luistert er dus nooit helemaal niemand naar wat je doet. Maar doe je wel wat God van je vraagt. Nou, even kijken. Gelukkig komt dat niet alleen op onszelf aan. Want als er nooit iemand naar je luistert, dan heb je best wel wat kracht nodig om door te gaan. Nou, dat zie je bij Ezechiël ook. En als we verder lezen... Kijken, Ezechiël 3, vers 8. Gaan we even verder in Ezechiël 3. Daar heeft God dus net gezegd, de Israëlieten die gaan niet naar je luisteren. Maar zegt God dan, ik zal jou net zo koppig en eigenwijs maken als dat zij zijn. Dus je zult je niks van hen aantrekken. En ik zal je harder maken dan steen, ja, zo hard als diamant. Je hoeft dus niet bang voor de Israëlieten te zijn, ook al zijn ze koppig en ongehoorzaam. Het is belangrijk om te weten dat God je geeft wat je nodig hebt om hem te kunnen dienen. Bij Ezechiël is het zo dat die belofte zelfs al in zijn naam verborgen zat. Want Ezechiël betekent, hij zal door God versterkt worden. Dus hij had al de naam meegekregen dat hij de kracht van God zou krijgen om door te gaan zonder dat hij ooit zijn doel zou bereiken en toch heel succesvol zou zijn. En dat maakt niet dat het voor hem simpel was. Hij moest nog steeds zelf ervoor gaan. En God vraagt allemaal dingen van hem die heel ver gaan. Op een gegeven moment moet hij bijvoorbeeld 90 dagen op zijn zij gaan liggen om een signaal uit te zenden naar de Israëlieten. En dat trok natuurlijk de aandacht dus kennen. Wat is die Ezechiël nu weer aan het doen? Vervolgens luisteren ze natuurlijk niet. Maar je moet wel doorzettingsvermogen hebben om dat soort dingen te doen. En God maakte hem sterk, maar Ezechiël die moest er ook voor gaan. Maar gelukkig was hij koppig en eigenwijs en deed hij alles vanuit de kracht van God. En als je dingen vanuit de kracht van God doet, dan kun je heel veel gaan bereiken. Dat weet Ezechiël, maar dat weet ook Paulus. En Paulus is iemand die naar menselijke maatstaven wel heel veel succes had. Die het woord van God bracht en luisterde wel heel veel mensen naar hem. Maar dat kostte hem ook ontzettend veel. Hij was iemand die een hele tijd later leefde na de Heer Jezus en die geroepen werd als apostel om op allerlei plekken over Jezus te vertellen waar ze nooit van hem gehoord hadden. Maar dat kostte hem ontzettend veel. En daar vertelt hij wat over. En hij stuurt een brief aan de kerk in Filippi. Die brief noemen we Filippenzen. En in Filippenzen 4 vertelt hij daar wat over, wat het hem gekost heeft. Paulus zegt daar over zijn tijd als dienaar van de Heer Jezus, dat hij daarin ontdekt heeft en weet wat armoede is en dat hij weet wat overvloed is. Want hij heeft echt alles meegemaakt. Hij weet wat het is om genoeg te eten te hebben en wat het is om honger te hebben. Hij heeft geleerd wat overvloed is en wat gebrek is. En hij zegt, maar ik kan alle dingen aan dankzij Christus die mij kracht geeft. En die tweede zin, dat is een hele bekende. En die wordt vaak aangehaald door mensen om te bewijzen dat de Heer Jezus je succes kan geven op onze menselijke manier. Ik kan een doel stellen en die ga ik bereiken, want ik kan alles doordat Christus mij kracht geeft. Maar eigenlijk is dat tegenovergesteld van wat Paulus het hier zegt. Want hij kijkt niet vooruit naar alle gave dingen die hij nog gaat doen. Maar hij kijkt terug en hij zegt, joh, ik heb het niet makkelijk gehad. Ik heb gebrek gehad. Nou, er is nog veel meer gebeurd wat hij hier niet noemt. Hij heeft schipbreuk geleden. Hij is een keer half dood buiten een stad gegooid. Hij is gegezeld, in de gevangenis gezeten. En hij zegt, joh, maar ik heb dat allemaal gedaan. En dat kon ik maar op één manier. Doordat Christus mij kracht geeft. En daardoor kon hij doorgaan met wat hij aan het doen was. En daardoor kunnen wij dat ook, juist ook in situaties. Dat je soms dat menselijke succes niet ziet. En geneigd bent om te denken, nou, dit hou ik niet vol. Juist dan hou je blik op Jezus gericht. En hij geeft je kracht. En dan kun je alle dingen doen die God van je vraagt. Dankzij Christus die je kracht geeft. Ik weet niet of je dan ook de overvloed ziet die hij gaat zien. Of dat we alleen maar in ons leven zien dat het niet goed loopt. Maar uiteindelijk moeten we daar dus afstand van doen. Nou, Ezechiël, die kende de Heer Jezus niet, maar hij kende wel God die hem kracht gaf. En daardoor kon hij ook doorgaan. Nou, er is nog één ding wat we kunnen leren van zijn houding. En dan gaan we nog even terug naar Ezechiël 3 en dan vanaf vers 10. En dan zegt God tegen hem, mensenzoon, luister goed naar alles wat ik je zal zeggen en onthoud het goed. Ik ga dan naar de mensen van je volk die hier in Babylonië moeten wonen. En zeg tegen hen wat ik je zeg, ook als ze niet naar je willen luisteren. Dus Ezechiël die krijgt hier de opdracht om goed naar God te luisteren voordat hij naar ze toe gaat. En dat lijkt in eerste instantie een beetje dubbel, hè? Want hij heeft net op die boekrol gegeten waarin die woorden van God stonden. Maar ik denk dat er twee verschillende dingen zijn. Hè? Het woord van God kennen en luisteren naar de stem van God. Want als je het woord van God kent en als je de Bijbel goed kent, geeft dat heel veel, zeg maar, algemene richtlijnen. Die je heel veel kunnen helpen om je eigen keuzes te maken. Maar er staat niet iets specifieks in. Ik kan niet naar 3 Michiel 12 bladeren om te kijken waar ik vanmorgen over mag gaan spreken. Er staan wel algemene dingen in die je door kan geven, maar niet specifieke leiding voor dit moment. En daarvoor moet je luisteren naar Gods stem. En dat hoort Ezechiël hier ook. Je hebt je nu gevuld met mijn woord, zegt God. Hé, maar iedere keer luister eerst naar mij, want soms wil ik dat je hier het accent op legt. Soms wil ik dat je het op die manier vertelt. En wanneer je naar mijn stem luistert, dan kun je die leiding ontvangen. En kun je het op de goede manier doen, zoals ik het van je wil. Dus probeer daar voor jezelf ook tijd voor te maken. Iedere dag, wanneer je keuzes maakt, kijk, wat zegt de Bijbel hierover? Maar ook, kan ik Gods stem verstaan? Kan ik luisteren? En misschien hoor je een stille stem in je hart. Misschien heb je een gevoel van vrede of juist niet over wat je moet doen. Misschien kom je iemand tegen die tegen je zegt, hey, trouwens, zo en zo. Wat precies een antwoord geeft op waar je mee bezig bent. Weet je, God kan op heel veel manieren spreken. Maar zo kun je heel specifiek leiding ontvangen voor de situatie waar je in bent. En kun je precies datgene doen wat een succes geeft voor God. En ik denk als je die drie dingen in de praktijk gaat brengen, dat je een steeds duidelijker beeld krijgt van wat je mag doen in het koninkrijk van God. Misschien niet altijd waarom. Misschien ook niet altijd meteen voor volle zalen. Maar dat je wel op de weg bent die God voor je heeft en dat je daarmee succesvol wordt. Kan zijn. Dus ik wil je echt uitdagen om vandaag daar eens over na te denken. Ben jij succesvol in het koninkrijk van God als individu Maar ook als gemeente, ik weet niet of jullie een beeld hebben van wat jullie willen bereiken wanneer je hier samen bent. Hebben jullie iets van een missie of een doel opgesteld als gemeente? Is er iemand die dat weet?
Ja.
Ja? Wat is de missie?
Dat is een goede vraag.
God kennen. Ja, dat
is niet duidelijk.
Nog niet duidelijk, maar samen God kennen en hem bekend maken.
Mm-hmm. Samen God kennen en hem bekend maken. Dat is mooi.
Ja, toch, ouderen.
Nee, maar dat is zeker een mooie missie. En ook mooi om daarover na te denken. Hé, wat is mijn plek daarin? He, past dat bij wie ik ben? En ben ik daarin een doorzetter? Ben ik daarin een trouwbaar? En hoeveel mensen jullie God bekend mogen maken is dan uiteindelijk hartstikke mooi hoe meer dat er zijn. Maar dat is niet waar het om gaat. Ja. Is in ieder geval voor mij nog een leerpunt. Zo mag je steeds meer ontdekken over wie God is en hoe het in je eigen leven werkt. Maar ik denk wel dat het je kan helpen om succesvol te zijn in het Koninkrijk van God. Dus dat is wat ik jullie wilde vertellen. Ook wel graag met jullie afsluiten met het gebed. Ja, God, ik dank u dat u een God bent die ons allemaal kent en die ons allemaal heel bewust gemaakt heeft, omdat u wilde dat er nog iemand bij kwam die precies was zoals wij zijn. Heer, ik dank u dat u ons niet alleen accepteert wanneer we succes hebben, op de menselijke manier gezien, als we beter zijn dan een ander, of als we doelen stellen en die bereiken. Heer, dank u wel dat we bij u succesvol zijn wanneer we trouw zijn en wanneer we en naar verlangen om u te dienen. En ik dank u dat u in uw woord zegt dat u al goede daden voor ons heeft voorbereid en dat wij er alleen maar in hoeven te gaan wandelen. En dat voldoende is. Wat ook het resultaat is en wat het ook uitwerkt in ons leven en in het leven van de hand. Heer, daar willen we ons naar uitstrekken om op die manier naar onszelf te kijken. Om afstand te doen van het doelgericht kijken naar ons eigen leven. En of we succesvol zijn of niet. Maar dat we zien dat we bij u succesvol zijn als we gewoon uw kind zijn. En gewoon u dienen. Dank u wel dat u ons niet veroordeelt, ons niet afwijst omdat we niet goed genoeg zouden zijn. En dat u een liefdevolle vader bent. Heer, help ons om met uw ogen naar onszelf te kijken. Dank. Als we weer naar huis gaan of morgen op onze plek zijn, thuis of op werk of stage, waar we ook maar mogen zijn. Ja, verander ons zelfbeeld en ons beeld van de wereld, zodat we succesvol zijn in uw ogen. En dat vragen we in Jezus' naam. Amen.